Welkom bij MobTalk,
de mobiliteitspodcast die mondig maakt met Guido Pot, de introducent.
En elke maand een prominent uit de branche. Dat alles in goede banen geleid door anchorman Gandor Bronckhorst.
Ja, dankjewel Guido, dankjewel. Ik ben hartstikke blij hier jou aan tafel te hebben. En vooral ook met de eregast die jij hebt meegenomen. Wie is het die we hier hebben?
Ja, we hebben iemand van een van de grootste mobiliteitsconcerns van Nederland. Dat zijn er niet zoveel. En inderdaad, het is niet die ene, maar die andere. Lauwman Groep en dan met name Willem Verschuur, Director Innovation, Digital and Data, ID&D. Niet te verwarren met die feesten- en concertenorganisator. Welkom Willem.
Dankjewel, heel leuk.
Ja, dus nou, dan hebben we toch wel weer even een mooie naam op deze sessie. Maar zoals toen gebruikelijk praten we altijd even warm over iets actueels. En actueel is altijd een beetje lastig, want we zijn geen dagblad.
Ja, het nieuws is, het ligt nog in de schoot van de toekomst, laten we het zo stellen. Maar een ander punt is natuurlijk wel heel interessant en heel leuk om heel eventjes te benoemen hier. En dat is Willem, jij bent natuurlijk de Chief Digital Innovation, dat soort dingen. Ik heb afgelopen maand naar CES zitten kijken wat er gebeurt in Las Vegas en ik denk, ja. Wat moeten we hier nou mee?
Hoe vet is dat, denk je dan, of niet?
Ja, het is wel tof allemaal. Het is allemaal wel grappig. Maar vanuit de automotive denk ik dan wel van ja, wat steek jij er nou van op vanuit jouw hoek?
Je ziet wel dat automotive daar steeds prominenter wordt, weet je wel. Automotive wordt steeds meer tech. Dus dat is heel mooi om te volgen. Ook andere industrieën, gezondheid vind ik een hele mooie. Hoe je tech gaat gebruiken om echt jezelf te meten qua gezondheid, even weg van automotive. Dus dat voorbeeld was een heel luchtig. Een bedrijf wat een app heeft gebouwd met een klein device in je toilet waar je tegenaan kan plassen. En dan kijk je gewoon in je app van oké, hoe is het met jouw natriumgehalte gesteld en hoeveel vocht heb je in je lijf en drink je wel genoeg, et cetera. Ja, weet je, dat soort dingen. Ja, dat,
praat hij dan ook gelijk terug vanuit het urinoir?
Dat niet. Hij adviseert wel volgens mij. Dat, okay. Nee, dat zou...
Niet in de vorm van een vlieg?
Nee, dat niet. Nee, dit is gewoon zo'n pet, zeg maar. Ja, wat slim. Echte, ja, slim. En ja, dat vind ik mooi van zo'n CES. Laat gewoon enerzijds al heel praktische toepassingen zien, maar ook vaak hele vergezichten. 3 jaar geleden stond Toyota, daar ben ik zelf geweest, 2020, net voor COVID. Ja, met de Woven City, waar Toyota laat zien hoe de stad van de toekomst, hoe we met elkaar leven, wat veel verder gaat dan alleen mobiliteit. Maar juist, hoe ziet voeding eruit? Hoe gaan we om met duurzaamheid, met elkaar? Hoe richten we dat sociaal met elkaar in? En niet alleen voor de valide mens, maar ook voor de minder valide mens. En dat is mooi hoe Toyota, vind ik, naar de toekomst kijkt. En dat kan op zo'n CES. Weet je, dat is daar een heel mooi platform voor. Juist.
En voor dit jaar, waar heb je nou echt naar gekeken dat je dacht, hey?
Voor dit jaar... weet je wel, je kijkt naar hoe merken erbij staan. Ik vond Mercedes een mooi voorbeeld. Waar je wat meer naar de metaverse gaat kijken. En wat betekent dat nou met een bepaalde avatar werken? Weet je, we zijn allemaal op zoek van, gaat het nou wat worden of niet? Moeten we daar een plek in verwerven? En wat betekent dat ook even dichter bij huis? In onze showrooms gaan we dat helemaal... virtueel maken met elkaar. Nou, dat vind ik wel interessante bewegingen. Tuurlijk. En dan ga je dat weer terugrekenen. Wat betekent dat voor onze eigen retailorganisatie? We zijn bezig met een herstructurering. Dat zie je overal. Minder fysieke plekken. Maar ik geloof nog meer in wat meer virtuele showrooms. En dat gaat, daar gaat de CES ook verder op in, denk ik. Ja.
Heb je daar ook al een beetje een beeld bij wat een virtuele showroom is? We hadden in het begin van de podcastrace Peter Zijlstra. Die had toen een Europese pilot van een showroom, een digitale showroom. Net viel samen met corona nog, dus dat was best handig. Maar dat was echt letterlijk een digitale weergave van een fysieke showroom. Hè? Dus je loopt de trap op en links staat de Corolla en rechts staat... de Mirai, zal ik maar zeggen. En dat was niet zozeer een virtuele reis. Het was meer een virtuele weergave van een showroom zoals we hem kennen met onze eigen ogen. Dat heeft het volgens mij, weet je nog, dat hebben we nog wel. Dat heeft het ook niet
gedaan. Met een VR-bril kon je dat ervaren waarschijnlijk.
Nee, vanaf de internet al. Hè? Vanaf internet. Dus vanaf thuis. En dat heeft het ook niet gehaald. Dat was dus kennelijk een interpretatie van een digitale showroom die nog tegen het analoge aanschuurde.
Ja. Ja. Ja.
Maar jij persoonlijk of binnen Lauwman, met al dan niet behulp van een bureau of wat dan ook, hebben jullie daar al een soort van beeld bij wat dat zou kunnen betekenen? Al dan niet samen met Toyota.
Ja, nou, zeg maar die virtuele showroom. Uiteindelijk wil je een vergelijkbaar experience brengen ten opzichte van je fysieke wereld. Alleen hoef je niet te verplaatsen. En je ziet al een aantal, met name de kledingindustrie is er al best wel ver mee. Dus dat je echt al met behulp van VR gewoon jezelf helemaal kan kleden en je eigen avatar ziet. Ja, dus dat, weet je, dat gaat al zoveel de werkelijkheid benaderen, wat ook het online shoppen en transacties nog veel makkelijker maakt. Weet je, dat komt zo dicht bij de werkelijkheid. Ja, is dat een virtuele showroom waar je in en uit een auto kan stappen en zo? Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Ja, natuurlijk kan je de proefrit, ook daar heb je virtuele proefritten al, ga je nooit de echte ervaring hebben van het rijden, fysieke rijden natuurlijk. Weet je, dat blijft natuurlijk nog wel belangrijk.
Gelukkig zou je toch bijna zeggen?
Ja, gelukkig. Ja, wij,
dan heb je de klant tenminste even onder je hoede.
Ja, maar wij doen het echt heel goed met een van onze labels, auto.nl, waar we geen fysieke presence hebben. Afgelopen jaar ruim 1200 klanten geholpen hebben met wel een occasion of een private lease auto, zonder tussenkomst van enige dealer.
Hoe loopt het daarmee, als ik vraag mag? Meteen even inhakend. Ja, we hebben natuurlijk best wel wat online portals. Nou ja, in ieder geval CarNext hebben we omzien vallen. Ja. Die dachten dat ze het allemaal wel online konden doen. Bij jullie gaat het wel goed nog, hè?
Ja, CarNext ging op zich ook heel goed. Totdat ze natuurlijk wat supply constraints hadden, doordat ze losgekoppeld werden van leaseplan. Supply en inventory is natuurlijk key. Dat zien we ook bij auto.nl. Dat was echt dit jaar ook wel wat lastiger, of afgelopen jaar wat lastiger, met name aan de occasions kant. Lauwman is de grootste inkoper van occasions van Nederland. We kopen heel veel in het buitenland in. Ja, en we gaan dit jaar nog zwaarder inzetten op auto.nl als een heel groot en belangrijk kanaal. En dat mag ook schuren tegenover ons bestaande retailkanaal. Het zijn andere klanten. Klanten die vertrouwen op het merk auto.nl. We hebben ondertussen echt een hele hoge rating, 9,5 klantscore. Dus ja, wij zijn een beetje de Coolblue van de auto's. Zo willen we ons wel positioneren.
Mm-hmm. Waar staan die auto's fysiek?
Meestal in Ramsdonk Sphere, op een compound. We zijn natuurlijk ook wel nu aan het kijken, kunnen we een soort cash and carry-achtig? Ja. Dus dat mensen toch even op afspraak de auto kunnen proberen. Dus daar zijn we nu wat experimenten. Wij zijn ook echt een label binnen de Lauwman Groep waar we experimenteren met een stuk digitalisering, maar ook bijvoorbeeld nu zo'n proefrit op afspraak, dat soort dingen. Dus je kan niet gewoon naar binnen lopen, maar alleen op afspraak. We hebben een digitale notaris voor het eerst geprobeerd. Dus dat je ook direct kan betalen.
Virtuele notaris?
Nee, dat is digitaal, gewoon met de app als we de auto afleveren. Want dat zijn natuurlijk altijd nog wel een paar processen waar je doorheen moet qua registratie en qua betaling. Nou, dat hebben we nu helemaal gedigitaliseerd. En auto.nl is ook een beetje een soort showcase, een probeer voor de rest van de groep. Ja.
Ik vind het heerlijk klinken, een digitale notaris. Dus een notaris is toch...
We zijn al een beetje houten klaas, dat heeft al iets digitaals.
Heb je ooit bij een notaris iets ondertekend waarvan je dacht, nou, dit had ik niet zelf kunnen verzinnen allemaal. Het zijn allemaal die standaard contractjes en dan mag je uiteindelijk wel een paar honderd euro afrekenen.
Ik weet niet wat jij al wel op je pad hebt gehad, maar ik heb het toch wel een paar keer goed kunnen gebruiken. Maar het klopt, het is meer een bevestiging van dingen waarvan je weet dat welk kant op gaat, dan dat ze creatief gaan meedenken.
Ja, precies.
Dat hebben ze vaak geprobeerd met erven en dat soort dingen. Dus een beetje de marktpartij spelen, de makelaar spelen, maar...
Uiteindelijk is de notaris van de toekomst dat zien. Ja, weet je wel, dit is toch een hoop Word-documenten met wat aanpassingen. En
dat bedoel ik.
Zozeer een beetje, maar
het is... Daarom kunnen ze de prijsconcurrentie ook aan.
Precies. Ja. En nu, wij digitaliseren dat proces. Digitaliseer het proces aan de voorkant als mensen, zeg maar, kijken of mensen wel kredietwaardig zijn om een private lease te nemen. Nou, we hebben daar nieuwe technologie voor ontwikkeld, waar we direct data vanuit aantal instanties halen, zodat ook wij binnen een half uur ook kunnen zien of iemand kredietwaardig is.
Dus en wij is dan?
wij als Auto.nl samen met onze financieringsmaatschappij, Alcredus. Ja.
Dus dan weet je ergens op de een of andere
ja,
manier...
Ja, Octo maken we gebruik van. Dat is een aparte app. En daar geeft de klant als het ware toestemming om financiële data op te halen. Want we merken gewoon dat het echt ingewikkeld is om loonstrookjes te kopiëren en bankafschriften. En dat is een grote afhaker voor klanten.
Ja.
Ja, dus hoe kunnen we... digitaliseren is ook het wegnemen van hordes. Dus het makkelijk maken. Ja, weet je, ik noem het altijd een beetje de Uberiaanse experience. Ja, waarom gebruik je Uber en is zo populair? Het is gewoon eenmaal aanmelden, creditcard en het werkt hassle-free. Ja,
hassle-free.
En daar houden we van. Ja.
Wat ik nou zo interessant vind is, we beginnen met CS. Groot, maar...
We zitten alweer lost in space, we zitten vol in de digitale wereld.
Maar ook meteen effectief. Zo. En dit is wel waarom, ik heb je natuurlijk ook eerder gesproken vorig jaar, wat ik wel ontzettend aardig vind aan... jouw rol en je visie die je hebt, is dat het direct toepasbaar is op de automotive.
Daar hou ik ook al van. En Lauwman biedt ook die ruimte om bijvoorbeeld met zo'n label als Auto.nl of met andere start-ups die we hebben, om daar ook mee te experimenteren. En in eerste instantie zijn dat geen winstmakende bedrijven, maar wel die ruimte te bieden om daar in te investeren en ook fouten te kunnen maken.
Ja. Dat gezegd hebbende, toch weer eventjes naar onze gouden cirkel, ons proces. Want we moeten je wel nog even voorstellen. Dat hebben de luisteraars ook recht op. Zeker met zo'n mooi cv als het jouwe. Maar allereerst is daar het moment van de naakte waarheid, het trekken van de kaart.
Oh my god, ja.
Dus ik zou zeggen, draai er eentje om. Er valt geen geld mee te verdienen.
Dat is jammer.
Die hebben we al een keer gehad.
Die was in de vorige aflevering.
Ja, je mag nog een keer. Nou, ja, op zich, als je er wat over wil vertellen, het is je recht.
Wat voor vader ben je? Dat vind ik vind het een mooie vraag.
Okay. Nou, dan houden we die gewoon. Houden we die netjes warm. Je mag er nog even over nadenken.
Ja, zeker.
We gaan beginnen met het LinkedIn-profiel. We beginnen met de opleiding HTS Economische Bedrijfstechniek. Ik denk, als ik dat lees, dat is een beetje van alles. Dat is dus eigenlijk geen keuze maken. Dus economie en techniek. Klopt dat? Was dat een soort heel breed label toen?
Ik heb daarvoor ook autotechniek nog gedaan, HTS. Dus dat heb ik afgemaakt. En toen, dit was een jaar extra, zeg maar.
Ja. Oh, oké. Okay.
Ja.
Dus je hebt daar een kopstudie. Ja. Was dat toen ook al iets digitaals? Zat dat ook al bij of niet?
Zeer beperkt. Nee, dat was nog echt beperkt. Ja, je praat dan eind jaren 80. Dat was nog wel vrij onderontwikkeld.
Dat was de tijd van Big Blue, hè? IBM. Precies. En dan zaten we nog naar een groen tekentje op een zwart scherm te kijken.
Ja.
In 1992 maak jij je instap in de automotive bij Nissan. En dan blijf je gelijk 8 mooie jaren zitten op productmanagement. Ja. Nou, dat is lang geleden. Zeggen we dan maar even tegen elkaar. 30 jaar geleden ben je daar begonnen.
Ja. We hebben het dan over de Primera en zo. Dat soort
de Bluebird nog? Toch niet de Bluebird, hè, hoop ik.
In die periode werd de Bluebird vervangen door de Primera. Ja. Primera. Die werd toen in Sunderland gebouwd. Ja.
Maar dat was wel de opkomst van de leaseauto, kan ik me herinneren.
Zeker. Ja, populaire leaseauto was dat. Ja.
Dus nu Bart er niet mee is, mogen we het ook gewoon over auto's hebben.
Vond ik totaal niet interessant. Dat is Walter de Roche Bruder. Ja. Totaal niet interessant. Was dat inderdaad, zeg maar, wat je was productmanager, dan zit je natuurlijk in het hart van de productintroducties. Zeker. Kan jij nog een mooie grote productintroductie herinneren? Was dat die première aan de dag?
Nee, je had er verantwoordelijkheid over bepaalde productgroepen. Dus ik was verantwoordelijk voor SUV's en
de petrol.
En pick-ups. De Patrol, zowel uit Spanje, uit Duitsland. En eigenlijk het begin van de SUV was crossovers. En de Terrano 2, geproduceerd in Spanje.
Terrano 2,
Dat was mijn baby. Dus die introductie staat me nog heel...
Dus jij liep toen als relatief jonge talent. Mocht jij als een van de eerste mensen ook in een SUV rijden bij jou
in
de buurt?
Dat
viel toen op, hè?
Zeker. Ja. Waar wel veel diesels toen nog wel.
Zeiden we toen nog terreinauto?
Was nog wel gewoon een ladder, frame on body. Dus het was op comfort level nog niet op een SUV. Maar wel de eerste entries voor en Nissan in die territory. En superbaan. Veel jonge mensen daar. Was Nissan Europe was net gestart in 1990.
Dat gebouw met die uitstulping? Ja. Waar de president zat?
Ik heb nog steeds veel vrienden uit die tijd. En die op veel mooie plekken ook binnen de automotive zijn terechtgekomen. Ja, was echt zoveel jong talent uit heel Europa. Veel reizen, er was ook veel financiële middelen, dus dat was echt een goudtijd. Ja. Ja. Daar ben ik ook relatief lang gebleven.
Ja,
ik al te lang
voor, een jonge, voor een jonge hond. Ja. Ja. Een nieuwe eeuw naderde. En ja, we kennen jullie natuurlijk nu als een vooruitstrevend mens. Dus een nieuwe eeuw, ja, dat was een uitdaging. Dus toen heb je een uitstapje gemaakt richting ANWB. Ja. Telematics, nou dat klinkt al een beetje als digitalisering 1.0.
Dat was wel pionier, was nog in de tijd dat er nog geen heel veel nog navigatie had je eigenlijk nog zeer beperkt. Mm-hmm. En ANWB had de ambitie met een eigen in-car telematics project om dat aan te gaan bieden aan haar klanten. Dus navigatie en diensten in de auto. 4 miljoen klanten, sterkste merk, berg geld. Mooie kan je het niet hebben eigenlijk. Veel content.
Het zag er veelbelovend uit.
Ja, bleek toch wel wat ingewikkelder te zijn.
De vereniging was er nog niet helemaal klaar voor? Ja, of jij niet?
Wel, nou, innoveren binnen zo'n bedrijf was toen nog wel lastig. Ja. Ja, dat was, dus dat heb ik 2 jaar volgehouden. En uiteindelijk begon TomTom echt de markt over te nemen met een veel simpeler oplossing. En wij hadden het veel te complex gemaakt. Dus toen had ik zoiets van, ik wil toch alweer terug naar een internationale baan. En dat ben ik toen gaan doen.
Ja, want toen kwam je weer terug in een op Europees niveau bij Mitsubishi Motor Europe. Ja. Van 2002 tot 2009. Heb ik het nou goed dat die ook in dat pand hebben gezeten waar Nissan zat?
Nee, dat zat op Schipholrijk.
Oh, Schipholrijk, ja. Ja, Mitsubishi, daar ben je trouwens wel de marketing in gegaan. Dus de communicatiekant van marketing, zeg maar in alle breedte. We hebben natuurlijk allemaal wel eens voor andere merken gewerkt. En die volg je toch altijd nog. Hè,
zeker.
Als jij nu kijkt naar hoe Mitsubishi er nu uitziet. Hè, met ooit een Europees hoofdkantoor in Nederland. Hoe zie je dat nu? Ja, dat is eigenlijk een beetje in de marge verdwenen. Hè?
Zeker.
Dus, ja, is dat,
ja, dat was toen eigenlijk al. Toen ze na een jaar of 6 besloten om de stekker uit heel Europa te halen. Althans uit het Europees hoofdkantoor. Ja, dat is gewoon met leden ogen zie je dat aan. Hoe zo'n merk zich ontwikkelt. Mm-hmm. Ja, was in Nederland best ook een groot merk, maar in Europa ook. En weinig focus op de Europese markt. En je ziet dat dat niet zo heel goed werkt. En dan ga je toch producten introduceren die eigenlijk niet helemaal geschikt zijn voor Europa. Ja, en dan ga je ook vanzelf zien dat dat niet helemaal succesvol gaat zijn. Ja. Is heel lastig hoor, Europese markt.
Ja.
Nu wellicht vanuit een breder perspectief is er wel wat meer potentieel dat ze wat meer weer gaan groeien, denk ik. Ja.
Juist, het licht is weer aangegaan, hè? Zeg maar ruim 1,5 jaar geleden ongeveer. Toen kwam er weer een uitstapje in de consulting.
Ja.
Was dat iets wat je altijd al een keer wilde proberen? Of, gewoon...
Zeker, nou, toen ging ik veel meer digitaal doen. Dat was mijn laatste klus ook om voor heel Mitsubishi in Europa websites, één platform voor alle landen. Ja, dat vond ik super leuk. Dus ook die job was echt om bedrijven te helpen met een stukje digitale transformatie. Bedrijf was Newcraft, tegenwoordig bekend. Ja. En ik ging vooral de automotive klanten bedienen. Daar was veel te doen. Dus,
was jij toen in dat landschap, als je om je heen keek, toch nogal een van de weinigen die zeg maar toch die digitalisering zat te verkennen?
Ja, nou, ik wil niet zeggen een van de weinigen. Ieder merk had wel een website, maar het waren vaak ook heel veel digitale folders. Dus vooral ook, hoe gaat je digitale presence echt bijdragen aan je fysieke verkopen?
Ja, ja.
En dat proces, dat hebben vooral, Pon werd toen een van mijn klanten, 6 supersterke merken. En hoe ga je veel meer rendement halen uit je belangrijkste showroom? Dat is je digitale showroom.
Pon was een van jouw klanten. Nou, dat brengt ons meteen bij het volgende hoofdstuk. Want kennelijk deed je het erg goed in de ogen van Leusden. Dus je ging werd ingelijfd. Een hoofdstuk Pon, Digital All The Way. Hè? Dat was het ook 3 à 4 jaar. Ja, en daarna naar Lauwman. Dus dan vraag je altijd af van het ene grote familieconcern naar het andere. Heeft er iemand zitten trekken of heeft er iemand zitten duwen?
Heeft iemand zitten tukken?
Heeft iemand zitten aftikken?
Ja, ik werd daar wel voor gevraagd, zeg maar. Dus daar heeft wel iemand aan zitten trekken. Dus dat, en dat kwam ook op een juist moment. Dus dat, er zijn altijd wel momenten dat gebeurt. En vaak zeg je nee en soms zeg je ja als het een mooie opportunity is. En op het juiste timing is daarin ook belangrijk.
Ja.
En daar lag een hele mooie uitdaging met de merken Toyota en Lexus. Om daar, ik voelde ook wel weer echt wel met merken werken. Dat vind ik leuk. En hoe ga je dat zo mooi merk, hoe gaan we dat meer body en aanzien geven. Loud and proud was mijn mantra. Hoe gaan we echt ook trotser en dat ook veel meer uitdragen? En ook het merk laten groeien in Nederland. En ook veel digitaler laten zijn.
Ja, want dat heb je toch niet laten vallen. Dat hoorde ook onderdeel bij je verantwoordelijkheid toen waarschijnlijk.
Ja,
en ook bij
daar
je opdracht.
Zwaar ja, precies. Ja. Dat was ook wel de ambitie van Erik toen ik daar... Je moet echt zorgen voor die transitie. En dat houdt niet op bij de website. Maar ook hoe ga je zorgen dat wat er van de website... Hoe goed is de opvolging bij je netwerk geregeld? We zijn toen een 7 minutes programma gestart... En nu als je nu, as we speak, een brochure aanvraagt op Toyota.nl, heb je binnen 2 minuten een dealer aan de lijn van jouw woonplaats.
Gegarandeerd?
Yes.
Ja. Zullen we dat meteen proberen?
Een brochure of een...
ja, dat mag wel even doen. Collega.
Een brochure of een proefrit. Ja, dat heeft heel veel voordelen. Maar eer dat je zover bent, dat kost wel wat energie, ja.
Ben jij zelf een van de architecten achter de ID&D in de groep? Ja. Had je die ruimte gekregen ook?
Zeker, ja. Oh, dat was na een paar jaar Toyota Lexus. Ontstond er een nieuwe structuur. Waar de ambitie was om meer met vernieuwing te gaan doen voor de groep. En toen hebben ze mij daarvoor gevraagd. En ook ruimte gegeven om dat vorm te geven. Dus dat is heel mooi. Ook, weet je, ik ben ook heel dankbaar voor het vertrouwen wat ik daarin van de familie krijg. Ja.
Dat is ook wel mooi aan dat concern. Hè? Wat
zeker.
In Nederland wel weten ook. Er is ruimte om te ondernemen.
Heel veel loyaliteit, zowel naar de klantkant. Weet je, dat staat bij ons het allerhoogste in het vaandel. Weet je, hoe gaan we zijn niet op zoek naar korte termijn succes. Maar hoe kunnen we klanten langer aan ons binden? Maar dat geldt ook voor medewerkers. En tuurlijk moet er doorgeselecteerd worden als mensen niet goed presteren. Maar wederzijdse loyaliteit is wel groot binnen het bedrijf. Ja,
dat is wel voelbaar in de markt. Voordat we inderdaad vol in de realiteit en de toekomst duiken van Driven. Hè, dat is de handelsnaam. Ik zie ook NOC NSF op je staat van dienst staan.
Ja.
Dus je bent, vertel eens, wat doe je daar? En waar komt dat vandaan?
Ja, ik moet zeggen, sport is wel mijn... Daar ben ik heel erg mee opgegroeid. Vanuit vanuit mijn vader. Dus dat is wel mijn tweede... Naast auto's is sport wel mijn tweede passie. En met Toyota hebben we het partnership met NOC NSF. Op global niveau, IOC, IPC. Dus toen ben ik intensief gaan samenwerken met NOC NSF. En dat beviel blijkbaar goed. Ik heb nu vanuit mijn huidige rol minder met hun te maken. Dat ligt nu bij Team Toyota. Maar ze hebben me gevraagd om een bestuursfunctie in het Fonds van Topsporter. En dat is een fonds wat beschikbaar is voor topsporters om te kunnen sporten. Dus die krijgen een extra toelage en onkostenvergoeding om te kunnen sporten. Nou, daar is een fonds voor om daarop toe te zien. En om te kijken hoe gaan we dat vernieuwen, verbeteren. Hoe gaan we het topsportklimaat in Nederland wat goed is, maar zeker niet riant is. Hoe gaan we dat... hoe gaan we dat verder vormgeven in de toekomst? Dus supermooi.
Wie zit er daar om je heen? Andere prominente partijen in dat fonds?
Ja, dat is een combinatie van een aantal ex-topsporters. Mensen van NOC, NSF. En een aantal mensen uit het bedrijfsleven.
Andere sponsoren ook?
Nee, geen andere sponsoren. Okay. Nee, dat heeft ook niks meer met mijn sponsorrol te maken.
Oh, dat is meer... Okay, dus dat...
Meer vanuit mijn persoonlijk... En dan zitten mensen vanuit de politiek, iemand vanuit de minder voor, vanuit de zorgsector. Omdat natuurlijk het is ook niet alleen voor de valide sporter, maar ook voor de minder valide sporter.
Ja,
zeker. Je noemde net ook dat het ook via je vader. Is je vader een topsporter geweest?
Nee, nee. Die was wethouder sport en altijd bezig met voetbal vooral. Ik ben ongeveer opgegroeid op het voetbalveld, dus sport, ons leven thuis draaide om sport. Ik deed 3 sporten tegelijk, voetbal, basketbal, judo, dus we waren altijd aan sport. We gingen 's avonds naar het waterpolo, naar voetballen. Ik heb nog steeds heel grote passie voor sport,
Sportief gezin.
Zeker.
Is dat ook overgeslagen op jouw gezin?
Nou, dat valt wel tegen eigenlijk. Mijn jongste dochter, judoot. Ze is nu 18, ze is gestopt, maar die heeft 10 jaar gejudoot. Dus daar wel, maar verder voor de rest valt het wel tegen, denk ik. Ja.
Oké. Okay. Maar jij bent dus nog vaandeldrager en ook zeer actief sporter. Je vertelde net iets over je hardlopen.
Ja, we zitten hier in Rotterdam. En dus over 2 maanden ben ik hier terug om een rondje inderdaad te lopen tijdens de Rotterdam Marathon. Dus dat is leuk.
Nou, ik zou zeggen, geef me feestelijk onthaal, Gandor.
Meestal als ik een rondje doe, doe ik dat in de kroeg. Maar,
precies. Vrijdagmiddag opmerking, heel goed. We gaan weer eventjes naar de mobiliteit. Pak even Driven bij de kop. We komen even toch, proberen toch even spelenderwijs langs de grote vragen van deze tijd te gaan. Want we gaan er zonder meer vanuit dat je daar een mooi geluid op kan laten horen. Maar wat is de rol, volgens jou, jij zou het moeten weten, die Driven inneemt in die mobiliteitsdiscussie? Waarom zijn jullie op deze aarde?
Ja, we zijn op aarde als er behoefte is vanuit de klant, weet je wel. Uiteindelijk zijn we er niet alleen voor onszelf, maar moet er... Ja, en we zijn op aarde om klanten te helpen bij die transitie van mobiliteit. Heel veel bedrijven hebben toch wel vragen, ook zeker post-COVID. Hoe ga ik dat nou inrichten voor mijn werknemers? Vragen rondom, hoe kan het duurzamer? Hoe kan het ook beter? Hoe kunnen mijn medewerkers blijer zijn? En het is natuurlijk heel lastig om mensen te behouden. En mobiliteit is gewoon een belangrijk onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. En het hoeft niet altijd goedkoper, weet je. Dat is, je moet niet veel duurder worden, maar dat is vaak niet de belangrijkste vraag. Dus de rol van Driven is daarin heel anders dan, denk, andere elementen binnen. We zijn echt wel meer consultants.
Juist, dus ik kan het zeggen. Daar klinkt precies. Het een beetje naar. Ja. Dus als je het Nederlandse landschap, ik ken nog partijen als een Syndesmo en dat is onafhankelijke. Ja.
Die gebruiken ook vaak, die zijn goed in beleid. We zijn geen beleidsmakers, okay. Weet je wel? Dus als wij binnenkomen bij een bedrijf en we zien, er moet echt ook beleid gemaakt worden, dan schakelen we een partij als Syndesmo ook in om ons daarbij te helpen. Wij doen een mobiliteitsscan, denken wat er nodig is, maar beleid, en vaak HR-beleid, is toch wel een vak apart. Dus dat doen we niet. Maar als daar dan weer een mobiliteitsbehoefte uit voortvloeit, dan zijn wij als Driven de partij om... de klant daarbij te gaan helpen. Ja.
En welke plek neem je daarmee in binnen de groep? Hè? Want de groep heeft natuurlijk nog nagenoeg alles in huis.
Zeker.
Financieringen, ook wat je zei, investeringen, softwareplatformen. Dus is daar een bepaalde plek ook toegedicht voor Driven in de groep? Al is het maar misschien een conversation starter of een deuropener? Of...
Zeker. Ja, binnen de groep zijn we zeker die conversation starter. Natuurlijk willen we graag producten en diensten van onszelf verkopen.
Daar zijn jullie ook altijd heel duidelijk in, denk ik.
Maar we hebben ook klanten die gewoon een andere leasemaatschappij hebben, maar wel behoefte hebben aan leasefietsen of een deelauto, bij wijze van spreken. Dus wij zijn vooral, hoe kunnen we die klant helpen met mobiliteit? En ga niet zeggen, dan moet je ook per se bij ons auto's leasen. Ik vind dat een heel kortzichtige manier van zaken doen. Als dat een hele prettige relatie is, dan... En het liefst willen we dan ook stekkeren met het platform, met zo'n leasemaatschappij, om ook zodat die klant nog altijd wel één beeld heeft van zeg maar een hele portfolio. Dat zijn ontwikkelingen waar we nu mee bezig zijn om ook derde partijen te kunnen stekkeren op zo'n platform om te zien hoe ziet mijn mobiliteitslandschap eruit.
Is dat een term die je bewust gebruikt?
Stekkeren.
Stekkeren, dat is gewoon stekkeren. Nee, niet bewust, maar het bouwen van API-koppelingen.
Ja, precies.
Maar.
Stekkeren. Bied je dan ook complete softwareoplossingen ervoor dat mensen in de telematica gewoon direct kunnen aflezen waar alle leasefietsen en alle auto's staan en dat soort dingen?
Locatie niet zozeer. We zijn wel bezig met... we hebben 2 portals. Dat is een werkgever en een werknemersportaal. Mm-hmm. Het werknemersportaal is echt nog under construction, moet ik zeggen. Aan de werkgeverskant kan een werkgever zien welke modaliteiten staan eruit, bij wie. Steeds meer gaan we inzichten geven in CO2, het aantal kilometers, elektrisch, niet. En dat is een continue ontwikkeling. We doen dat in sprints. En dat is nog niet klaar. Maar dat doen we ook samen met klanten vaak. Wat voor beeld. En dat doen we samen met onze partner Mobility Invest Group. Zij zijn heel goed in met name dat stukje van het werk. Ze noemen dat het orchestreren van mobiliteit. En dan moet je wel inzage ook hebben in wat er gebeurt binnen jouw bedrijf. Ja.
Ik kan me voorstellen dat als je grotere bedrijven bekijkt, de corporate klanten, grote MKB, dat als je niet oppast, zeg ik maar even, dat er in 5 of 6 verschillende zusterbedrijven van Lauwman mensen 's ochtends het initiatief kunnen hebben, ik ga dat bedrijf benaderen, want ik heb een deel van de oplossing van uw probleem.
Ja.
Hoe regisseren jullie dat een beetje? Iedereen weet van elkaar wat ze doen. Maar het zijn
nog niet altijd hoor.
Gelukkig ook maar mensen. Maar ja. En iedereen heeft zijn eigen broek op te houden. Hoe werkt dat een beetje in het Lauwman-landschap?
Ja, dat is een heel interessant punt wat je aandraagt. Want iedereen heeft ook weer zijn eigen targets daarin.
Ja.
We hebben wel een soort, ja, wat we noemen, mobility circle. Dus hoe gaan we veel meer afstemming zoeken met elkaar? Hoe we onze zakelijke klant bedienen? En ook dat we ook vooral van elkaar weten. En elkaar ook de business gunnen. Nou, dat is echt... we kijken ook wel hoe kunnen we die activiteit nog veel meer bij elkaar brengen. We zien wel dat de account manager die gewend is om Peugeots of Mercedes of Toyota's aan de man te brengen, die moeten we ook open laten stellen voor andere mobiliteitsoplossingen. En hoe gaat dat met elkaar samenwerken? Dat is vooral belangrijk. Dat is een transitie die we als bedrijf doormaken. En dat is niet 1, 2, 3. En je moet elkaar daarin ook de business gunnen. Maar ook die mannen of vrouwen komen er steeds meer achter dat de vraag van de klant anders aan het worden is dan alleen maar doe maar weer 3 nieuwe leasebussen of zo, of auto's. Nee, die vraag wordt anders. Die hebben een hulpvraag. Hoe ga ik dat efficiënter inrichten? Hoe ga ik die bus deelbaar maken? En daar zijn we op geëquipeerd om die vraag in te vullen.
Dus dat is erkend dat daar nog wat, daar moet organisatorisch nog een soort van antwoord op komen. Om dat iets efficiënter. Ja.
En dat is in een bedrijf als Lauwman met best wel wat zakelijke.
Alcredis, de dealergroep.
Precies.
Lauwman en Paquis.
Ja. Nu ook aan de fietsenkant zit een zakelijk team, Driven. En hoe gaat dat WeGo? Dus we hebben zoveel labels met zakelijke contacten. Hoe gaat dat met elkaar marcheren? Nou, daar hebben we in ieder geval nu een soort mobility circle. Maar we moeten ook kijken, hoe gaan we dat database technisch goed inrichten?
Ja.
Aan de andere kant wil je ook niet zomaar dat Jan en Alleman jouw klant aan het bellen is, weet je wel, omdat het in een systeempje staat. Ja, dat wil je ook niet. Dus dat,
die begrijpen we. Dus dat is nog in transit, zou ik maar
zeker
zeggen. Als we het even over jullie cliëntel hebben, is er een soort van lijn naar onder of naar boven, zeg van dit is onze core cliëntel, dit is waar wij eigenlijk ons in Nederland toch het meeste op richten?
Ja, als ik kijk naar Driven, zitten we wat meer in het wat groter MKB. Misschien bedrijven tot 1000 medewerkers, 1500 of zo. Dat is onze key.
En dan vanaf 100 waarschijnlijk, dan wordt het weer interessant straks.
Ja, nou ja, kleinere bedrijven zijn ook interessant hoor. Al zijn het maar bijvoorbeeld alleen maar leasefietsen. Weet je, we hoeven niet bij ieder bedrijf alle disciplines gelijk in te richten. Er zijn nog maar heel weinig van onze klanten die maar mobiliteitskaart met een app hebben en leasefietsen en deelauto's, weet je, dat soort klanten.
Datgene wat iedereen
niet
altijd denkt dat het morgen moet zijn, maar het is
dat
nog
is
niet,
echt
het,
niemand het is nee, het is een echt, weet je, een klant die wil leasefietsen voor zijn medewerkers, zo begint het vaak, weet je, willen meer leaseauto's vervangen door een fietsen of 6-wielen lease, dus een combinatie van fiets en auto, dat zijn al hele interessante vragen. En dat zijn al bedrijven die wat verder zijn in hun mobiliteitsgedachten.
Ja. Kom jij nu in jouw werkveld, commerciële veld ook, kom je steeds meer ook de traditionele consultants tegen? Want die, volgens mij, hebben die eventjes hun tijd genomen om te kijken hoe ze zich tot mobiliteit verhouden. Zitten misschien nog meer in de energietransitie nu, maar...
Wat bedoel je?
De grote international consultants. Hè? Als je kijkt,
De consultancy companies bedoel je?
Ja, die ook gerelateerd zijn aan de accountants en zo. Je bekennen ze wel, de
KPMG's.
EY's en zo. Ja. Komen die ook tegen op je pad?
Zeker. Ja, laatst genoemde is toevallig net een klant geworden.
Dat is de mooiste antwoord wat je kan geven.
Dus daar hebben we een portal voor leasefietsen voor EY-medewerkers. Dus die kunnen, we hebben dan een portal en daar kunnen ze zelf de leasefiets uitzoeken met hun leasebudget. Hetzelfde eigenlijk als je een leaseauto kan selecteren, bieden wij dat voor fietsen. En wij bieden dan de hele invulling daarvan. Dus dat is voor een bedrijf als EY relatief laagdrempelig en makkelijk. Om uiteindelijk die transitie van mensen naar...
Dat is toch dat bedrijf wat vroeger bekend stond om van om de zoveel tijd zoveel 100 minis en zoveel 100 BMW's en allemaal dezelfde
zeker,
kleuren.
Maar
dezelfde...
ook zij hebben een duurzamingsagenda. Ja. En willen ook dat hun medewerkers meer op de fiets komen in plaats van met de auto. Maar we willen dat ook wel aantrekkelijk maken voor hun medewerkers. Dus het is best wel cool om een mooie elektrische fiets uit te kunnen zoeken. Ja.
Is er een andere klant die je kan noemen waar je zegt van nou, daar ben ik toch met mijn team eigenlijk wel stiekem best wel trots op. Dat is echt wel zo'n beetje, dat geeft goed weer waar we voor staan.
Ja, in de zorgsector zijn we ook best wel actief. Ik vind thuiszorginstelling Vierstroom een mooie klant. Dat zijn medewerkers die, ongeveer 400 medewerkers die bij mensen thuiskomen om steunkousen aan te trekken. Je kent het wel. Heel mooi vak wat ze uitoefenen. Veel tijdsdruk, allemaal met de auto, lastig parkeren. Administratief zwaar, weet je, alles moet bijgehouden worden. Nou, voor die 400 Vierstroom medewerkers hebben we een speciale fiets ontwikkeld, de Batavus Cura. En die 400 medewerkers hebben allemaal een elektrische fiets gekregen.
Wat is er bijzonder aan die fiets?
Ja, die heeft net een paar dingetjes, een makkelijke fietstas en net een paar dingen die die doelgroep prettig vindt om gewoon van A naar B te komen. Ja, en die, ze hebben kortere reistijden, dus zijn sneller bij de cliënt. Dus hebben wat meer tijd over voor de cliënt. Het is natuurlijk een stuk duurzamer. En de administratieve last is enorm erg. Want die mensen mogen ook gewoon lekker in het weekend die fietsen. Dus ja, een hele mooie. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld hoe het aan een aantal. En wat ik mooi vind van Vierstroom ook, zij gaan er niet zeggen. Oké, dan kan je wel een klantje extra bezoeken per dag. Nee, dan is het misschien net even een paar minuten extra mogelijk om even ook een straatje pot met met die man of vrouw te hebben die verder de hele dag niemand anders ziet. Weet je, dat vind ik gewoon mooi.
Mooi. Ja. 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 Toch eventjes proberen een beeld te krijgen van jouw bottom line. Waar komt nou in de praktijk het meeste geld van binnen? Vanuit wat voor soort werk? Is dat consultancy, zeg maar uurtje, factuurtje?
Vanuit of mijn divisie of jouw vanuit Lauwman Groep?
Nee, jouw divisie.
Als ik puur kijk naar Driven zijn, is dat vooral nog wel onze autolease contracten die we doen. Ja, moet ik zeggen. Dus daar zit nog wel het grootste verdienmodel voor Driven. Dus,
maar die zitten dan bij Alcredus, of
zeker.
Niet?
Zeker.
Okay. Ja, maar zie je dat überhaupt ooit veranderen?
Dat gaat nog wel een tijdje duren. Want de auto blijft gewoon de komende jaren nog onze dominante vervoersmiddel. En we vinden het ook heel lastig om daar afscheid van te nemen. Ja, het biedt natuurlijk alles wat we wensen. Snel, flexibel, altijd beschikbaar. Nou, het laatste zaakwagenonderzoek laat het ook weer zien hoe langzaam die verandering gaat om mensen uit die auto te krijgen.
Ja. Ja.
Dus dat zal voor ons als Lauwman zijn nog altijd een heel belangrijk onderdeel zijn van onze verdiensten.
Maar dat hoor je fleet managers natuurlijk ook zeggen. Hè? Die zeggen, ja, we willen alles wel aanbieden. We willen iedereen wel een e-bike geven, maar ze willen gewoon een auto.
Ja. Nou, het is ook niet altijd... Je moet ook kijken naar de purpose. Dus dat is de gedragsverandering. Maar ja, als jij 5 kilometer van je werk afwoont, dan of 10 zelfs... Ja, dan zal een werknemer wel steeds meer gaan sturen dat je daar met de e-bike naartoe gaat en dat faciliteren. Maar dat is, in mobiliteit is het niet zozeer de producten of de diensten die beschikbaar zijn, maar is de mens zelf de moeilijkste component, is blijvend gedragsverandering. Nou, we zien met COVID zijn we allemaal heel erg ons gedrag aan het veranderen, geforceerd. Daar blijft wel een deel van over, gelukkig. Maar we vallen toch alweer heel erg in onze oude gewoontes. Ja.
Ja. Ja, ik kan me herinneren toen wij de vorige keer spraken. Toen was het inderdaad vlak na de laatste lockdown. Mm-hmm. En hadden we het nog heel erg over hoeveel zou er blijven hangen. Ja. Van.
Je ziet nu een beetje de norm worden 3 dagen op kantoor en 2 dagen thuis. Weet je, dat is denk ik wel. Maar ja, dat zal stuk beter dan voorheen. Alleen moeten we het nog wat beter spreiden, want iedereen heeft wel de dinsdag, woensdag en donderdag naar kantoor. Ja. Dus dat is misschien niet zo handig.
Ja, wij hebben in ieder geval ons best wel gedaan. Wij doen de redactievergadering alleen nog maar op woensdag.
Ja, en het is hier
om die reden.
Op gehaktballendag. Dan is er dus een lekkere bal op kantoor.
Ja, ik, maar.
Willem, toch eventjes in de harde wereld van de commercie die het af en toe kan zijn. Je hebt natuurlijk waarschijnlijk een hele mooie presentatie met een deel visie en een deel praktische oplossing. En wie zijn wij en dat soort dingen. toch moet je in gesprek komen, liefst ook met de juiste persoon. Hè?
Ja.
Corporate is misschien wat makkelijker, dan weet je precies wie welke rol heeft. Groter MKB ja. is een beetje zoeken, wie ja. heeft wat in zijn hoede. Kun je dat eens schetsen? Hoe kom je makkelijk in gesprek met dat soort bedrijven? Dus kom je op de agenda en wie heb je dan meestal voor je zit in zo'n eerste gesprek?
Ja, makkelijk is, want niemand zit op ons te wachten vaak, weet je. Dus dat is
moet een
ja,
probleem daar, creëren waarvan ja, ze nog niet weten dat
ja,
ze het
ja,
hebben.
Daar, weet je, dat is ook voor Driven. We proberen actief te zijn. De HR-doelgroep is een heel belangrijke doelgroep ja. voor ons. Dus daar, ja, daar organiseren we dingen voor, maken white papers en zorgen in, ja, dat we ja, in gesprek komen. Met vooral ook de HR-community, want daar liggen deze vraagstukken. Ja. Dat is niet meer de fleet manager, maar meer bij de HR-manager die dit vraagstuk heeft en eigenlijk niet weet hoe die dit moet oplossen. Dus dat zijn vaak de triggers waarmee je aan tafel komen.
Ja. Ja.
En ja, de eerste gesprekken zijn nog niet heel erg hardcore commercieel. We gaan nu al met Driven ook wel een soort consultancy-rol toevoegen. We hebben ook al een paar trajecten gedaan dat we daar heel veel tijd en energie in stopten. En uiteindelijk maken ze toch een andere keuze. En dat is natuurlijk een goed recht. Maar ja, dan kan je ja, op een gegeven moment... En dat zijn vaak bedrijven die zelf voor iedere 10 minuten een rekening sturen.
Ja.
En wij hebben echt heel veel energie en tijd ingestopt en worden bedankt voor de moeite. Dus dan gaan wij ook wel meer naar een soort consultancy-fee.
Begrijp ik. Ja, misschien is het lastig om aan te geven, maar zeker als je vanuit de HR-bril kijkt. Hè, je hebt natuurlijk de arbeidsmarktsituatie, dus de war on talent.
Ja.
Dus goede mensen
zeker.
Binnenhouden. Duurzaamheid, ja, dat is there to stay. Het is dagelijks voer geworden. Efficiency moet vooral ook nog altijd... Dus is dat een soort gouden driehoek aan het worden? Moet je eigenlijk een antwoord hebben op alle drie de vragen?
Ja en per bedrijf verschillen die prioriteiten. Dus ook ja, efficiency is ook wel geen gedoe, zeg maar. Dat vinden ze ook wel belangrijk. Want de HR-manager wil geen gedoe hebben. Die wil dat het geregeld wordt.
En waar moeten we dan? Waar kom je dan snel op? Is dat inderdaad administratieve facturatie?
Ja, geen administratieve hassle.
Geen 24 passwords en
precies,
zo.
Precies, ja. Één factuur. Weet je wel, wij moeten het bedrijf ontzorgen in het bieden van niet alleen die fiets zelf, maar ook het makkelijk maken van die bestellen van die fiets, de communicatie, weet je, dat moet niet allemaal via de HR-schijf worden moeten lopen. Dat moeten wij oplossen. Dat is onderdeel van onze dienstverlening. Ja. Ja.
Gebruik je daar een soort white label oplossing voor als Hello Rider of zo? Of heb je
we hebben
zelf
ons eigen label lease fiets shop. Dus Lauwman is 3 jaar geleden best wel zwaar in de fietsen gestapt door een investering in fietsvoordeelshop. Hebben dat uitgebreid. Ze hebben een ander label overgenomen, Juice. Ondertussen 30 winkels. We hebben een lease-verhuurbedrijf overgenomen, CycleShare. We hebben een mobiel onderhoudsbedrijf overgenomen. En we zijn een eigen lease-fietsshop gestart. Dat is een van onze eigen nieuwe ventures die we van scratch af aan gestart zijn. We zitten nu te kijken naar de used e-bike market. Dus ja, de fietsmarkt past ons heel erg. Wel in een rol als retailer, dus... We zijn niet in de manufacturing rol gestapt, maar echt onze retail.
Om eens even een vergelijking met een andere Nederlandse firma te maken.
Zeker. Nou, ik werkte bij Pond destijds toen Gazelle werd geacquireerd. Heb ik van dichtbij meegemaakt, ook meegedacht. En ook die hadden toen al de visie. Ja, weet je, we moeten ons palet aan mobiliteit verbreden. En niet alleen afhankelijk zijn van de auto. Ja. En Pond is ondertussen de grootste fietsfabrikant ter wereld. Hè. Dat is een 2,5 miljard, 3 miljard business.
Ja.
Aan fietsen. Ja, dat is waanzinnig wat ze gedaan hebben. Vind ik echt mooi. Ja.
Die leasefietsen. Hoe dicht staan we bij een doorbraak? Want daar wordt natuurlijk al heel lang over gedroomd. Dat zo mooi zou zijn. De politici, iedereen wil het eigenlijk graag. Ja. Dus meer fietsen, minder auto.
De doorbraak gaat wel... In België is het al veel groter. Maar daar wordt het ook fiscaal aantrekkelijker gemaakt.
Dus we dan weer bij de fiscale behandeling?
Dat helpt altijd wel een beetje natuurlijk. Daar zijn we goed in hier in Nederland om dingen te stimuleren. En dat geldt ook voor de leasefiets. Zakelijk vindt het al best wel aardig wat tractie, moet ik zeggen. Zowel bij de kleine als grote bedrijven. De particulier is nog heel beperkt. En daarvoor is een leasefiets ook relatief duur. swapfiets is wel populair. Dat, dan kan je ook kijken, ja, dat is ook eigenlijk een vorm van een leasefiets. Ja, uiteindelijk betaal je 2 tientjes per maand voor een fiets. Ja, dat is ook een vorm van
inderdaad,
leasefiets.
Een fiets. Ja,
ja. Ja. Ja, nee, maar dat is, ja,
ik niet per se dat... jouwe. Dat klopt.
Nee, nee, maar het is echt heel mooi wat daar neer is gezet. En die ook weer een behoefte van een klant invult. In dit geval vooral de studenten. Ja, en dat, daar zijn ze heel succesvol mee.
Zullen we eens door naar de deelmobiliteit? Want ik weet dat we daar een vorige keer ook over gehad hebben. Toen had je het ook over Amigo.
Ja.
Hoe kun je al iets van resultaten daarvan delen? Dat is het delen van de auto, de tweede auto, in de warme kring. Als ik het goed meld, hè?
Ja. We waren begonnen met Amigo om 1 auto met bijvoorbeeld 4 gezinnen of 4 buren te delen. Nou, dat ging wel redelijk, maar kostte zeer veel energie om 4 gelijkgestemden te vinden. Dus
liefst nog enigszins op bereisbare afstand van elkaar.
Ja, het is echt ingewikkeld. Ja, het is ga eens met 4 gezinnen op wintersport en zo en wil 1 huis huren. Weet je dat de besluitvorming?
Komt er 1 gescheiden terug, zeg maar.
Ja, precies. Dus we hebben wel wat klanten. Ja, precies.
Amigo is daarna ex-amigo.
Ja, precies.
Nou, het is wel, ja, het lijkt me gewoon puur theoretisch. Het klinkt als een fantastisch concept.
Ja, dus, daar zijn we mee gestopt ook. Ook kwamen we erachter, als je 4 hebt geonboard en 1 van de 4 zegt, ik ga verhuizen of ik zie het niet zitten. Die stapt eruit. Dus dan wordt het bonnetje voor die andere die hoger. Dan stopt de rest er ook vaak mee. Mm-hmm. Dus we zijn ermee gestopt. We even terug naar de tekentafel. We hebben nu Amigo meer als een add-on tot je private lease contract. Ja, daar zijn we nu net een beetje mee aan het experimenteren. We hebben denk ik nog niet helemaal de sweet spot gevonden. We zitten wel te denken aan wat meer een as-a-service oplossing. Dus hoe gaan we het makkelijk maken voor mensen om hun auto te delen en daarmee uiteindelijk geld te genereren binnen hun bestaande kring.
Mag ik er eens een gekke doorvraag op stellen? Je hebt natuurlijk, als je een auto leest, is het vaak de vraag, is die auto eigenlijk van de baas of is die eigenlijk van de persoon zelf?
Ja.
En zeker als ik een baas zou zijn met een groot wagenpark, zou ik denken, ik zou wat liever willen dat mijn collega of dat mijn mensen wat vaker de auto delen.
Ja.
Is er over nagedacht en zo, ja, hoe dan om die Amigo-app te gebruiken voor zakelijke doeleinden?
Zeker. Goede vraag. We hebben net een paar wat meer zakelijke klanten met een stuk of 3-4 auto's aangesloten. Dus dat is, terwijl we daar ons niet op aan het focussen waren, zien we dat we daar wat meer tractie gaan krijgen. Wat start-up-achtige bedrijven die zeggen, ja, we willen daar wel mee experimenteren. Vind dat interessant. En we gaan gebruik maken van Amigo. Ik heb inzichten in het gebruik. Het is heel hassle-free. Dus ja, dat, ja. En wellicht wordt dat, en dat is ook, weet je, hoe wij dat soort bedrijven inrichten, is een heel klein en flexibel team. Ja, wendbaar. En ja, daar moet je af. Je hebt nooit in 1 keer het bij het juiste eind. Dus daar is een beetje zoeken naar die sweet spot, zoals we dat noemen. Ja.
Ja.
En die kan ook misschien niet gevonden worden. En dan zijn we 1,5 jaar verder en we krijgen nergens tractie. Ja, en dan kan het zomaar zijn dat we de stekker eruit trekken en misschien een paar dingen hergebruiken en verder niet meer. Ja, dat is wel zonde, maar ja, dat kan gebeuren met...
Toch, als je mobiliteit ziet als de wind op zee, hè, dan zeg je van, nou, de politiek, als je naar de politiek kijkt, dan wil men gewoon een bepaalde kant op. Hè. En dat moet ook als je kijkt naar de schaarse ruimte in Nederland, zeker in de steden. Dus het toverwoord daar is slimme mobiliteit.
Hè. Ja.
Daar kan je van alles onder verstaan.
Ja.
Maar goed, het is een term. Straks zijn de provinciale verkiezingen. Ook daar zou je het weer tegen zien komen.
Zeker.
En deelmobiliteit is daar wel een van de exponenten van. Maar, dus jij zit op dat domein. Hoe zie jij nou, wat vind jij nou voor Nederland slimme mobiliteit? Wat zijn nou essentiële onderdelen van slimme mobiliteit?
Voor mij is het wel hoe laat je verschillende modaliteiten, dus trein, bus, fiets, hoe laat je dat op elkaar aansluiten eigenlijk? Dat is denk ik heel belangrijk. En dat is nog altijd waarom mensen toch vaak kiezen voor de auto. Omdat de reistijden met het openbaar vervoer dusdanig veel langer zijn. Dus hoe ga je dat veel slimmer inrichten? Misschien ook veel meer gebruikmakend van niet in 1 keer grote bussen, maar wat kleinere, flexibelere vervoermiddelen. Om ook om uiteindelijk voor jou het advies te geven op het moment dat je 's morgens op pad gaat. Wat is voor mij de slimste en meest duurzame manier van reizen? Dat is denk ik, dat is voor mij slimme mobiliteit. Dus dat wordt ook een sterk data-gedreven spelletje, waar de verschillende vormen van mobiliteit echt goed op elkaar aansluiten. Nou, men is wel bezig geweest om, zeg maar, vanuit een Maas-gedachte van echt een protocol neer te leggen. Nou, daar zijn we nog niet helemaal in geslaagd, maar ik denk wel dat dat noodzakelijk gaat zijn. Ja.
Soms heb ik het ook wel eens het idee dat je daarmee met alle moderniteit van de vocabulaire vandaag de dag soms op hele oude fenomenen terugkomt. Ik heb ook een tijdje met Pon gewerkt en ik had een veel te snelle golf, dus ik was op een gegeven moment mijn rijbewijs kwijt.
Ja.
Toen was er maar één keus met de trein naar Amersfoort en daar stond een Ponbus voor het station. Ja. En die bracht mij keurig naar het hoofdkantoor, denk ik, dat is slim.
Ja.
Gewoon een busje van het bedrijf. Ja. Wees tussen zo en zo laat en daar rijdt de chauffeur, even los van de connections van de wereld, de bedrijfsbus.
Ja. Nee, ik denk dat dat een heel goed idee is, maar dan moet natuurlijk wel voldoende... Het hoeft niet van één bedrijf te zijn, maar vooral van verschillende bedrijven.
Dat op één zoiets plek. Schijnt er op de Zuidas al te zijn, heb ik begrepen.
Ja, Zuidas. En
kun je dan op zich ook nog wel zonder chauffeur laten rijden op een gegeven moment.
Dat is denk ik een van de grote belofte landen voor autonoom rijden. Dat is, en dat zie je ook in de Toyota Woven film terug. Hè? Dus,
heel
en,
veel
en
autonoom.
Hij stopt voor elke rups die overspreekt. Hè? Ja, alle sensoren zitten erin.
De e-pallet noemen ze dat. Ja. En dat is een heel... flexibel en die kan, weet ik veel, in de spits mensen vervoeren en ook weer grocery. En je kan het als mobiel kantoor gebruiken, weet je. Dat is de e-pallet, en die zullen we ook volgend jaar in Parijs veel gaan zien. Ja, dus die daar autonoom rondrijdt, ja.
Which brings me to the last, in ieder geval, zeg maar, de hoofdstukje visie. Hè? Hoe zie jij de weg voorwaarts? Een groot economisch fenomeen wordt toch die last mile. Logistieke centra, andere modaliteiten. Nou, we hebben genoeg beurzen gehad gemiddeld om te zien dat er een soort wilde westen is van allerlei tweewielen, driewielen, accu's, bak voor, bak achter. Dus eindig heel energiek eigenlijk worden van om het allemaal te zien. Het zal niet allemaal het licht blijven zien, denk ik. Maar daar moet Lauwman toch ook wat mee gaan doen met die last mile.
We zijn al groot in, als het gaat over enerzijds de last mile mensen en de last mile van goederen, zeg
goederen,
maar.
Ja.
We zijn best groot in bedrijfswagens, maar ja, we doen al de fietskant, de cargo bikes natuurlijk. Maar we praten hier over een beetje die blended vorm. Wat zit er tussen een
LEV, light.
Pro E-City en een light electric vehicle. Ja. Nou, zeker gaan wij ons daar in roeren. Ik heb geen...
Geen scoop op zak
voor je deze keer, maar
volgens mij heeft hij hem wel op zak, maar houdt hij hem ook op zak?
Maar zeker.
We weten dat gaat echt een groot marktsegment worden. Nou, we zien net in Utrecht een hele woonwijk wordt daar gecreëerd. Mag geen auto meer rijden. Amersfoort centrum is al afgesloten voor auto's. Ja, dat is niet zo ver meer dat overal in Nederland dat gaat plaatsvinden. Dus moet je toch je deliveries gaan doen. Dus komen daar andere vervoermiddelen voor in de plaats. Ja.
Maar als je dan kijkt naar het concern vandaag, welke stoel zou je dan het waarschijnlijkst gaan zitten? Is dat een importeursstoel van andere vormen van modaliteiten die er komen? Of is dan het ook niet ondenkbaar dat je misschien ergens samen met een fabrikant in Duitsland of zo een keer wat dat je daarin gaat investeren? Of denk ik nou iets te ver vooruit?
Nee. Maar vooralsnog focussen we ons meer op de rol als retailer met onze contacten binnen de zakelijke markt. Ja. En hoe kunnen wij onze klanten het beste bedienen. Mm-hmm. En in mindere mate een rol als fabrikant. Weet je, dat natuurlijk komt dat vaak bij ons voorbij. Ook, weet je, M&A zit ook rond het nieuwe mobiliteit, zit ook in mijn portefeuille. En we zien veel voorbij komen. Er wordt veel geëxperimenteerd. Dingen op de zon, van alles en nog wat. We praten ook wel met bedrijven, maar de rol van meer liaison naar de klant toe ligt ons het beste. Ja.
Oké. Laten we eens even kijken naar je team. Hoe groot ben je nu? En ben je nog groeien als kool? Wat voor mensen heb je lopen? Is het een hoog, jong, gympisch tafeltennisgehalte? Of toch nog wel veel donkerblauwe pakken met bruine schoenen?
Nee, dat pakken valt wel, valt wel mee. Sowieso is dat voor de hele groep best wel aan het veranderen. Als ik dat vergelijk met toen ik startte bij Lauwman, was het toch heel erg pak en veel mensen nog wel met een stropdas. Nou, dat is wel aan het veranderen. En mijn team is zeker gemiddeld genomen, ja, denk ik een jaar of 10, 15 jonger dan de gemiddelde Lauwman-medewerker. Hoog opgeleid. Totale team is denk ik zo'n 75, 80 mensen. Grootste deel zit wel in het data science deel. Data science, insights, reporting specialisten. Dus dat is een groot deel van mijn team.
Wat zijn dat voor mensen? Wat hebben die voor een opleiding gedaan?
Zijn dat
ook buitenlanders bijvoorbeeld al?
Nog niet zoveel, nee. We hebben wel een paar, maar het is wel toch wel handig als je de Nederlandse... We zijn toch wel echt wel best wel een Nederlands bedrijf. Ja. Dus dan is de Nederlandse taal toch wel handig. Mensen met econometrie, echt wel veel universitair gescholden. Ja, die dingen doen die ik echt absoluut niet kan volgen, met alle respect. Maar ja, super. Weet je, die heb je echt nodig in je bedrijf om echt een data-gedreven bedrijf te worden. En klantdata-gedreven. Dat had Erik Lauwman al heel vroeg in de gaten, dat een heel belangrijke lifeline was voor Lauwman en voor het winnen van klantloyaliteit, is om die klant goed te kennen en dat ook vooral goed te registreren en te behouden.
Wat voor klantdata hebben we het dan over? Ja. Dat, ik neem niet aan dat alleen maar naam, adres en wat voor auto die rijdt.
Nou, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk data te verrijken. Dat zijn wel, de dingen die je noemt, zijn wel een paar key elementen van... zeker op het moment dat, als we praten over auto's, op het moment dat ze connected zijn, ga je wat rijkere data van de klant verzamelen. En dan weet je ook actuele kilometerstanden, et cetera. En we proberen data ook te verrijken met leeftijd. Je weet in ieder geval waar ze wonen en dan kan je wat meer... te weten komen over het verzorgingsgebied. Ja, wat voor mediaconsumptie vindt plaats in zo'n gebied. Ja, het is niet allemaal wat je echt één op één op die klant kan neerleggen. Daar, ja, we zijn ook heel strikt op alles rondom de GDPR, wat we wel en niet mogen. Mm-hmm. Daar, ja, we zijn een groot bedrijf. Wij moeten echt ons heel strikt aan de regels houden. Ja. En dat doen we ook. Weet je, dat past ook wie wij zijn als bedrijf. Ja. Ja.
Nog niet zo lang geleden is er een wisseling van de wacht aangekondigd in het concern, ja. De CEO. De nieuwe man heeft onder andere volgens mij een verleden bij TNO. Zegt dat iets? Wat kunnen we verwachten? Of wat verwachten de organisatie van de nieuwe man? Heeft hij al een soort signatuur of is dat nog te
dat is nog wel, dat is nog wel erg
prematuur
om ja. dat te zeggen. Dus daar moet ik een volgende keer op terugkomen. Of wellicht dat jullie Paul zelf een keer uitnodigen om dat toe te lichten. Ja, TNO heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Dus daar word ik zelf wel heel enthousiast van. Mm-hmm. Dat iemand een bedrijf als TNO heeft getransformeerd. En ja, mag je vanuit gaan, hoge mate van affiniteit heeft met een stukje vernieuwing. Dus dat vind ik alleen maar leuk.
Dus je verwacht dat jij wel een van de eerste personen zal zijn met wie hij wensen spreekt?
Nou, de eerste weet ik niet, maar...
Eén van de zeiken.
Ja, ik... Ik,
of anders omgekeerd.
Het is belangrijk dat je, en dat is dat je op senior management, en dat is met John Heller, onze huidige CEO, en Erik zo, dat er wel oprecht belief in vernieuwing moet zijn. En niet dat je iedere maand een discussie hebt van wat levert dit nu op en kan dit wel. En dat is er en dat is heel fijn. Ja.
Mooi. Even nog misschien afsluitend met wat holistische vragen. in die hele mobiliteitsdiscussie vraag je ook wel eens af... wie is er nou een soort van baas van Nederland? Hè? Dus wie is de grote dirigent? Is er een partij die op een gegeven moment kan zeggen van... wij doen het allemaal? Komt die wel uit onze school? Of is dat straks de Amazon van de wereld die zegt van... nou, ik heb alles zelf al bedacht en ik zoek wel uit wie mij mag helpen. Mm-hmm. Dus ja, wordt het een soort... uiteindelijk toch een soort station domination, of wordt het een enig grote lappendeken van samenwerkingsverbanden en partnerships? Mm. Hoe zie jij dat een beetje ontstaan vanuit het krachtenveld? Niemand kan alles in het leven, zou je zeggen.
Je hebt natuurlijk wel een paar dominante partijen. Als het gaat om NS is natuurlijk een hele dominante partij. Mm-hmm. Maar ook die kunnen niet alles zelf. Dus ik denk wel dat samenwerking key is om uiteindelijk klanten te kunnen helpen. En ja, daar zijn wij ook groot voorstander van, om vooral ook gezamenlijk ook die beweging ja, in werking te zetten, als het ware. Dus ik geloof, ja, als er dominante partijen komen, dan denk ik meer aan de Googles van deze wereld, die natuurlijk al heel ver zijn. In, ja, als je reisadvies wil hebben, ja, dan is toch Google Maps jouw vriendje, zeg maar. En ja, daar kan je al ook heel snel modaliteit aan koppelen. Dat doen ze nu al natuurlijk met zeg maar met de Ubers van deze wereld. Ja, die integratie naar andere vormen van mobiliteit zit dicht bij Google. Dus die staan voor mij wel best wel hoog. En ik weet niet hoe hoog dat bij hun op hun kalender staat natuurlijk.
Ja, ja, dus wat de vraag bij Google natuurlijk.
Waar
ja.
komt de grote klap straks vandaan? Hè? Want dan vraag je ook nog af, zeker voor een bedrijf met toch een overwegend Nederlandse signatuur, hè? Onderdeel van de BV Nederland. Ja. Maar.
En dit jaar 100 jaar. Hè?
Ja, natuurlijk. Dus, ja. Nou, met alle respect inderdaad. Wanneer wordt dat trouwens gevierd? En we vragen niet of we uitgenodigd zijn, maar wanneer wordt dat? Is er een moment voor? Of is dat het hele jaar door?
Dat wordt wel het hele jaar gevierd. Maar 3 april is echt de dag, zeg maar. De 3 verjaardag. April. Ja, dat is echt de verjaardag dat het bedrijf 100 jaar bestaat. Dus dat is een belangrijke dag. Ja, en verder zullen we een grote dag met al onze medewerkers en familie gaan beleven met elkaar. Ja, dus dat.
Daar gaat vast het Lammer Museum ook weer een rol in spelen, waarschijnlijk.
Zou zomaar kunnen.
Zou zomaar kunnen, natuurlijk.
Dat is natuurlijk ons. Ook in COVID, maar ja, weet je, dat is natuurlijk wel. De trots van het bedrijf is natuurlijk ons museum.
Ja, het blijft uniek. Ja, dat is uniek. Met ook een, dat laten we daar nog even, hè, dat was ook toen destijds wel een verrassende benoeming van de directeur, de ex-journalist.
Sjoerd.
Ja.
Leuke.
Als curator. Zeg maar.
Ik hoorde even van mijn neefje dat hij
conservator.
Conservator.
Ja, net iets anders.
Nee, ja, we hadden het de vorige keer over Lightyear, dus ik was nog eventjes in de OCM-optie.
Ik hoorde even failliet dan. Precies. Nee, dus ja, mooi dat Sjoerd daar die rol heeft. Ja, het is natuurlijk een enorme rijke historie wat we daar hebben. Zowel ook in Raamsdonksveer, waar alle Toyota's staan, als in Den Haag. Dus, en dat is ook een belangrijk onderdeel van ons 100-jarig bestaan. Is gewoon ja, wat we in die 100 jaar hebben meegemaakt met elkaar. En dat ook vooral te delen met ja, de huidige generatie, die daar ja, wat minder notie van heeft.
Komt daar nog een mooie virtuele, digitale customer journey van 100 jaar, zeg maar, mooie prachtige making?
Ja, we zijn al bezig met wat mooie timelines. Ik denk ook wel dat er wat fysiek tastbaars gaat komen. Dus dat, daar zijn we druk mee bezig, ja.
Nou, dat lijkt me inderdaad een mooi iets om voor iedereen die Lauwman een warm hart toedraait, al die trotse, trouwe medewerkers, om dat te gaan vieren. Maar de afsluitende vraag was eigenlijk van, hebben wij het straks in de BV Nederland nog echt voor het zeggen met onze mobiliteit? Of moeten we toch, kijk even naar Chinezen, dat lijkt dan nu nog allemaal wat klein en ver weg met fabrikantenmodelletjes. Maar wordt het uiteindelijk toch een internationale business, hè, die door grote partijen wordt gekaapt, zal ik maar zeggen. Ja, zijn misschien een flink wat jaar vooruitkijken nog maar.
Ja, ik denk het niet. Ik denk dat mobiliteit is zo divers, omdat de infrastructuur per land en ook de historie per land zo verschilt. Weet je, wij zijn in Nederland echt een fietsland, hebben daar al een infrastructuur. Dat is ook hoe we groot zijn geworden. Wij hebben OV echt goed ingericht. Dus, en dat verschilt zo sterk per land. Dus ik denk dat en dat zien we ook wel met Toyota. Die hebben een mobiliteitsmerk, is Kinto. Ja, je ziet dat ook echt dat het ingewikkeld is om dat maar even over Europa heen te smeren. Dat gaat gewoon niet. Dus zou je toch sommige dingen moeten lokaliseren. Ondanks het feit dat het een Europees merk is, heb je toch een aanpak die net even anders is van Nederland dan van Spanje of Engeland of Italië. Ja, dus dat. En wij mogen trots zijn in Nederland dat wij in die transitie al echt ver zijn. Vergeleken natuurlijk heel veel landen. Ja, de rol van de fiets is bij ons ver gevorderd. We hebben echt een goed OV. We klagen vaak erover, maar het is natuurlijk wel uniek. We hebben een OV-chipkaart waar je overal mee in kan stappen. Nou, in heel veel landen is dat niet zo, hè? Dat zijn allemaal particuliere lijnen die helemaal niet aan elkaar gekoppeld zijn. Nou, dat is. Ja, dat weten we. Ja, dat denken we niet altijd aan, maar dat is wel zo. Ja, goede kwaliteit van onze wegen zijn gewoon top natuurlijk. Dus onze elektrificatie ver voor, ja, op Noorwegen na ver. Dus ja, we doen het nog niet zo slecht hoor in dat domein. Ja.
Nee, en we moeten wel in dit kleine volle landje.
Zeker, ja, ja. Absoluut.
Wat een zalvende woorden zo ter afsluiting.
Ja, daarom. We gaan maar eens een beetje zweten. Toch eventjes vooruitkijken naar die marathon. Heb jij al een target tijd voor jezelf?
Nee, nou... Weet je,
hoe streng ben je voor jezelf?
4,5 uur is mijn target. Dus dat... Maar goed, dat moet wel
haalbaar zijn.
Ja.
Ja, ja. Ben je ooit wel eens serieus geblesseerd geraakt? Lang uit de running geweest?
Nee, niet lang, maar ik ben nu 57. Je moet wel zuiniger zijn op je lijf. Dus je moet rust nemen, je moet goed naar je lijf luisteren. Als je jonger bent, dan ben je daar wat minder mee bezig. En nu moet je gewoon, je bent blessuregevoeliger. Dus dat is het allerbelangrijkste, tot die tijd ook gewoon blessurevrij blijven, ja.
Want anders word je natuurlijk gedeporteerd naar het Lammel Museum.
Dan zeker. Dat is misschien nog wel mijn toekomstige baan. Hoor.
We gaan naar de vraag toe. En dat was nog even voor de duidelijkheid. Wat voor vader ben je?
Ja, jeetje joh.
Ja, denk je zelf dan. Hè? Moeten we erbij zeggen. Want je dochters zitten hier niet aan tafel.
Toen je dit kaartje op, toen heb je dus vader tussen aanhalingstekens gezet. Voor vader ben jij? Wat bedoelde je dat?
Nou ja, omdat het meer de symbolische vader, hè? Dus meer de vaderrol. Hè? Dus niet zozeer van, kijk, Willem Verschuur is natuurlijk een vader. Biologisch ben je een vader. Dus dat neemt niemand je af. Maar het is meer het symbool. Wat voor vader wil je zijn? Hè? Dus,
Je hebt inderdaad de letterlijke vader voor mijn twee dochters. Ja, natuurlijk moet je het aan hun zelf vragen, maar ik ben wel een actieve vader. Ik ben graag met mijn dochters op pad, onderneem graag dingen met ze. Ik geef ze ook veel ruimte. Ik vind het belangrijk dat ze zichzelf ontwikkelen. En volgens bepaalde waarden en normen. Ik ga binnenkort met een van mijn dochters naar Japan toe. 10 dagen, dat lijkt me superleuk.
Yeah.
Om heel intensief gewoon, mijn jongste dochter is 18. En dat is heel lang haar droom om daar een keer naartoe te gaan. Ze zit in een tussenjaar, dus dat... Ik hou wel ervan om samen met kinderen dingen te...
Maar dan ben je toch weer de gids die de dochter het land van de reizende zon
leeft. Zeker, maar zij doet al 2 jaar een soort online cursus Japans. Dus zij gaat zeg maar... zichzelf, ze gaat mijn gids taalkundig zijn daar, denk ik toch wel. Goed. En ik ken Japan wel een beetje, dat is super, super leuk. Maar ik ben ook wel een beetje een vader voor mijn team, zeg maar. Zo voel ik dat ook wel, de verantwoordelijkheid. En ik vind het heel belangrijk dat we een goede sfeer creëren met elkaar. En dat is denk ik ook wel een rol van een vader, om te faciliteren dat mensen in jouw team zich lekker voelen en goed kunnen presteren. En ik hoop dat mensen dat ook teruggeven als ze over mij praten. Zo. Ja.
Ja, daar zijn dan in wat meer formele bedrijven ook wel enquêtes voor.
Zeker.
Zo. Is dat bij Lammel ook zo? Zo'n personeelsenquête?
Ja.
Van wil je baan, je kan de baas uitstemmen, zeg maar.
Ja, het zal wat minder zo zijn, maar we noemen dat medewerker.
En employee satisfaction.
Toevallig deze week is die uitgegaan. En dat zijn inderdaad onze engagement surveys, noemen we dat. Hoe engaged ben je? En dat gaat heel ver. Zowel voor het bedrijf, breder voor het bedrijf, maar ook binnen onze teams. Dat is heel belangrijke input voor mij en voor mijn team, hoe wij het beter kunnen doen voor onze mensen.
Oké, kan me voorstellen, toch altijd wel even spannend.
Confronterend, zeker vaak ook de, niet zozeer, ook de open-ended questions zijn vaak, het is gewoon anoniem, dus het is ook echt mooi dat mensen daar de ruimte en de tijd voor nemen om dat in te vullen. Ja, en dat is soms best confronterend, zeker. Dus daar moet je ook dan wat mee doen, ja.
Kijk eens aan. Nou, we zijn... kijk eventjes naar onze rand, hoor. Hoe staat het met de klok? Heb jij nog een... volgens mij zijn we redelijk rond.
Ik had mijn vinger al op de knop. Dus,
ik zag al inderdaad... Ik herken die beweging uit hoe. Trigger happy. Ja,
een soort van bel die dan rechts...
Heb jij nog iets, Willem, waar we straks in de auto denken van... Ach, dat had ik toch nog even moeten zeggen.
Toch een primeur.
Je hebt natuurlijk nog eventjes gratis advertising space, zeg maar.
Nee, ik denk dat ik voldoende aan het woord ben geweest. Ik vond het heel mooi. Dus,
Dan is het aan ons om jou in ieder geval heel erg hartelijk te bedanken, Willem, voor deze komst. En dit was alweer de 3e aflevering van Moptop in 2023. Met hartstikke veel dank ook voor de luisteraars. En tot de volgende keer.